sneller dan ooit.
Allee. Hangt er vanaf wanneer we hem online zetten.
Ja, maar tussen opnametijden toch?
Ja, maar het is nodig.
15?
Yep. De enige vraag is: is het de laatste van dit jaar?
Nee, waarschijnlijk niet. Ja, misschien komen we niet zover dat we elke week een opname doen straks.
We gaan snel moeten zijn. Dan moet je voor 21 december opnemen, want anders ben ik er even niet meer. Of je moet er dan
mee moet ik tot u komen? Ja, ja. Ja, dat is waar, Joris. Je hebt nieuws.
Ja, nieuws. Ik ga onder het mes. En nee, niet voor ITB,
nee.
Voor de duidelijkheid. Zo erg is het nog niet geworden. Ik luister naar mijn lichaam. Ik heb ook beslist, vandaag zelfs, dat ik de marathon niet ga lopen. Mijn eigen verzonnen marathon.
Lijkt mij niet meer dan normaal.
Dus opluchting viel de deur uit toen Christophe juist de deur opendeed.
Nee, maar je hebt eigenlijk al bijna 2 jaar regelmatig problemen met je voeten.
Langer. Het probleem is er, het gaat nooit meer weg.
Mm-hmm.
Ik heb een hallux rigidis, niet te verwarren met de hallux
valgus.
Ja, ja. Voilà. Dat is die knobbel opzij, wat je bij veel mensen ziet. Ik heb de knobbel van boven. En dat komt omdat mijn teengewricht ooit een trauma gehad heeft, noemen ze dat. Waarschijnlijk bij het voetbal.
Ja.
Ooit de grond in gestampt of tegen een andere speler. En nooit laten genezen. In het beste geval moet je dan dat trauma laten genezen en komt er niks van. En nu is dat een breuk gebleven. En ja, dan komt er botaanwas bij kijken. En daar zit nu een knobbel van boven.
Mm-hmm.
Wat maakt dat ik moeite heb met gewone schoenen. Loopschoenen gelukkig niet. Dus ik kan lopen. Ik heb er een aantal marathons mee gelopen. 11 dus.
Ja. PR mee gelopen zelfs.
Je kunt ermee lopen.
Maar het deed wel pijn op sommige momenten. Hè?
Ja,
zeker in de volumeweken.
Ja, voorbereidingen. Dus ik heb wel al 2 cortisone-infiltraties in het gewricht gehad. Met een echo infiltreren ze dan netjes in dat bot tot aan dat gewricht. En dan spuizen ze cortisone in. En dat helpt 8 tot 10 maanden wel. De laatste 2 jaar heb ik dat 2 keer gehad. Maar mijn grootste probleem is dat je normale schoenen niet verdraagt.
Nee.
Dus mijn mooie ambioric schoenen. Ik kan dat 2 uur aan hebben en dan begint dat te knallen. En
ja, voor de Nederlandse luisteraars, ambioric schoenen zijn een beetje te vergelijken met Van Bommel, denk ik. Hè?
Topschoenen.
En natuurlijk Van Tongeren, dus we zijn er 4 op.
Ja.
Ik mag mijn ambiorics ook niet meer aandoen sinds mijn operatie.
Ah, voilà. Ja. Maar en ik wil mijn terug aan.
Jij wil die terug aandoen, hè. Maar
Het tweede probleem, en dat was erger, vooral mijn sportieve carrière, fietsschoenen. Daar heb ik het wel moeilijk mee om erin te geraken, want dat is niet gelijk een schoen of ik moet er mijn veters nemen. En er terug uit geraken, hoe raar dat ook klinkt, je voeten zwellen op tijdens fietsen. En als je er dan uit moet, dan die pijn was soms ondraaglijk geworden.
Mm-hmm.
Dus nu gaan ze een ingreep doen waarbij dat ze het bot aan was afbetelen. En je mocht dat echt zo letterlijk
nemen. Hè? Ja. En de operatie wordt uitgevoerd
door uw redder.
Door mijn redder, ja. Dokter Annelies Moermans van het Trudo Ziekenhuis in Sint-Ruiden is degene die dat gespecialiseerd is in, dat noemen ze dan de extremiteiten, dus handen en voeten. Zij heeft mijn Achillespees doorgeknipt en een stuk bot toen ook weggekapt. En nu gaat ze bij u een stukje bot aan was ook wegkappen. Hè?
Ja, en ik wist het niet tot zo net als ik de naam zei. Ja. En
dus ik heb er nu al 100% vertrouwen in dat goed komt.
Ja. Het enige waar ik tegenop kijk is een coronatest. Die is verplicht. Ja.
Dus ze gaan met een PCR-test.
Ja, ik zie daar meer tegenop dan dat ik in slaap
die
moet.
Die staven in je neus.
Een beitel op mijn voet los.
Want dan ligt je in slaap, dan maakt het toch niet uit. Hè?
Nee. Nu, ideaal moment. Hè. Ik heb even niks te doen. Er is geen of weinig wedstrijden die eraan komen. Vooral het late voorjaar heb ik wel wat opstaan, maar goed. En dan het najaar. Dus dit was de perfecte periode. Mm-hmm. Ik heb vakantie met kerstmis.
Het is ook niet dat je een loopconditie nu zo opgebouwd had dat het zuur was om die te verliezen op zich.
Nee.
Je bent goed in beweging gebleven qua fietsen, et cetera. En dan kun je ook vrij vlug opnieuw beginnen te doen.
Ja, fietsen, zwemmen mag ik. Lopen zal iets moeilijker zijn. Als ik in mijn schoenen geraak, is het goed. Maar we zien wel. Het is de ideale periode. Ik ben uit... ja, tot pak eind januari, midden februari.
Ja.
2 maanden. Zullen zien.
Mm-hmm.
Maar er zijn belangrijkere dingen gebeurd deze week.
Ja. Ja, het is de Marathon van Valencia geweest. Heb je hem live bekeken?
Ik heb hem live gezien.
Volledig?
Niet tot op het punt waar jij dadelijk wilt komen. Jammer.
Ik heb hem alleen maar op het einde gezien, eerlijk gezegd. Ik heb alleen maar de laatste kilometers gezien van de vrouwen.
Ik denk
en
dat
dan
ik...
vanaf dan ben ik ook met de mannen beginnen mee te kijken.
Finish van de halve heb ik gezien en dan... ja, ik denk dat ze op 17 zaten of 16 toen ik begon te kijken.
Ja, ja, bij mij zaten ze op 30, denk ik. Maar de mannen, hè. De vrouwen zaten al verder.
Het viel mij dadelijk op dat het niet het normale parcours was. Want,
nee, het was 2 keer de halve.
Ja, ik zag ze vrij snel op 17, zag ik ze richting mijn bankje gaan. Ja. En ik dacht, hier klopt iets niet. Want ze liepen dan niet binnen, maar terug over de brug uit.
Ja.
En,
ja.
Ja.
Het blijft, en ik snap het volledig, dat er geen supporters langs de kant stonden. Maar het blijft bizar om die mooie finish te zien zonder tribune en zonder volk. Dat er daar ja, 3 rijen dik staat of zo.
In de kuil viel het mij op.
Ja, dat is leeg, hè.
Ja.
Dat is leeg, dat is echt...
Voor de liefhebbers van het veldrijden, je moet dat vergelijken met de kuil van...
Zonhoven.
Ja, dat staat daar boemvol. Ah, wel, in Valencia ook, als je die kuil induikt...
Dan zit je alleen maar op volk uit, eigenlijk. Hè?
Ja, en nu stond er niemand.
Nee.
En wat mij ook verraste, want nu kon ik de borden eens zien langs de kant, dat is nog 800 meter tot de finish.
En toch, dat gevoel heb je daar niet eigenlijk, nee, hè?
Dat duurt 200 meter, 300 meter.
Ja, qua sensatie is dat inderdaad veel korter dan... Maar effectief, ja, ik denk dat je duikt op het moment dat nog 1 kilometer te gaan is.
Ja, 900 zal het zijn, ja. Want de speaker staat daar net van boven. Ja. Wat mij wel opviel, was het enthousiaste geschreeuw van de mensen aan de bevoorrading opnieuw. Vamos, vamos. Dat was...
Het blijft Valencia. En het,
ja.
Ik ben er verliefd op geworden, gewoon op die marathon en op die stad en op die vrijwilligers vooral ook. Want de marathon zelf, iedereen kan een wedstrijd organiseren, vrijwilligers kunnen engageren om zich in te zetten voor die wedstrijd. Dat is de kunst in mijn ogen.
Ja.
En dat doen ze daar heel goed.
Super tijden gelopen ook, maar dat wisten wij, dat parcours heel snel was.
Ja.
Wat
vooral
opviel, de halve. Hè. Vier man.
4 man onder het voormalige wereldrecord.
En onder de 58 minuten zelfs.
Ja, ja, het is waanzin. Dat is echt waanzin. Nu, ik denk dat want dat is al een puntje wat ik wou aanraken eigenlijk. Het is de herbevestiging van Adidas op het hoogste schavotje.
Adidas wint de halve en ik dacht de hele ook.
Ja, ja. Want de wedstrijden die we de afgelopen maanden gehad hebben, die stratenlopen die dat soms een keer doorgingen, daar zag je wel al dat de resultaten van Adidas veelbelovend waren met hun carbonschoen. Maar ik denk dat in Valencia de halve marathon het wereldrecord is gelopen op een Adidas. De vrouw die dat wint is op een Adidas. En de man die dat wint, en dan hebben we het over de marathon dan, bij de vrouwen en bij de mannen, dat was ook op Adidassen. Dus eindelijk heb je gewoon weer echte concurrentie voor Nike. Die carbonschoen van Adidas is dus, noem het gelijkwaardig, hè, want ze finishen kort bij elkaar. Het is niet dat je nu kunt zeggen dat Adidas het grote technologische voordeel zal hebben. Maar... Dat is jaren geleden, hè.
De kopgroep op de marathon, dat weet ik nog, want dat beeld heb ik voor mij. Legese moet afhaken. Dat is de man die vorig jaar in Berlijn...
Ik dacht dat ging winnen.
Voilà, ja. Want die nam een voorsprong toen. En, uit het niks werd er toen weer door Bekele ingehaald en finishte die op 1 seconde van het wereldrecord.
Ja.
Maar toen Legese nog vooraan zat, met 4 dan, was 2-2 verdeeld. 2 Adidas, 2 Nike. Maar wat ik dan als amateurloper wel opmerkelijk vind, de Adidas-schoen kost maar 180 euro.
Ik heb het daar zondag tijdens het loopje met Jan het nog over gehad. Ik vind dit echt leuk. Dit is nu heel nerdy, maar je hebt gewoon weer concurrentie voor Nike. Nike verkoopt de topschoen, verkopen ze aan 325 euro zeker, of op 300 euro.
Ja.
De nieuwe gewone Vaporfly, dus niet de Alphafly, die zit nog altijd tussen zijn 250 en 275 of zo waarin ziet. En dan heb je inderdaad een Adidas die dat technologisch dus even ver staat, die dat een heel stukje onder die prijs ingaat. En je weet sowieso dat wij als amateurs die schoen ook gaan kopen.
Ja.
Omdat die gewoon ook binnen een heel aanvaardbare prijsrange zit. Want een gewone duurloopschoen zet je ook 160 euro aan kwijt voor de hogere types. En die ligt niet ver uit die prijsrange.
Ik ga hem testen.
Ja, ja,
ik
voilà.
Ik heb voor de fluogele.
Je hebt gewoon de goesting om nu te zeggen van, amai, ja, maar ja, wij hebben de ervaring met de Vaporfly. Nu wil ik hem ook een keer testen wat de concurrentie bij Adidas daarin steekt.
Ja.
En ik vind dat gewoon zo leuk, omdat eindelijk ook opnieuw de discussie kan stoppen over het technologische. Sommige mensen waren niet tegen Nike, voor alle duidelijkheid, maar waren tegen het feit dat een loopschoen zo technologisch doorontwikkeld werd dat de prestaties niet meer, dat de prestatie niet meer geleverd wordt door de atleet, bij wijze van spreken, maar door de schoen.
Ja.
En tot nu toe moest je zeggen dat dat waar was. Ja, want iemand die dat niet met een Nike aan de start stond, die had gewoon, als je conditioneel evenwaardig bent, had die sowieso een nadeel.
Kijk naar Bekele, ja, die is van Adidas naar Nike gegaan, ja, toen die gewoon niet meer kon bijbenen. Mm-hmm. Ik herinner mij dat Naert met verdoken Nike Vaporflies
gelopen heeft. Die liep met Vaporflies, met het New Balance bovenwerk. Hè?
Ja. Die is overgegaan naar Essex, omdat ze daar ook in de ontwikkeling waren van een soortgelijke schoen.
Ja, die is volgens mij nog altijd niet uitgekomen. Prototypes wel. Ja,
voilà.
Ja.
Maar bij Pieter Hemerijk zagen we bijvoorbeeld, nu afgelopen weekend in Daytona, zagen we ook, die loopt met die Hoka, met carbonen.
Ja.
Dus er zijn voldoende schoenen.
Er zijn heel veel carbonschoenen nu. Maar de vraag is, staan ze op hetzelfde prestatieniveau als die Vaporfly? En Adidas heeft nu het antwoord geleverd. Hè. Ja. Wat dat je nu ook weer gaat gaan zien, en dat is marketingtechnisch, maar ik vind dat echt super interessant. Er gaat weer een strijd losbarsten voor atleten.
Ja.
Voor Nike moest nu niet de beste lopers hebben, want een loper die dat 1% slechter was dan een Adidas-loper, bij wijze van spreken, hè, puur op talent bekeken. Ja, zij hadden een schoen die dat een 2-4% prestatievoordeel opleverde.
Die 4 vind ik nog altijd een gevaarlijke uitspraak.
4 is veel, ja. 4 is veel. Maar goed, dat is de Nike-uitspraak, om het zo te zeggen. Maar neem 2, ja, in tijd neem 2% is gigantisch.
Ja.
Dus zij konden gewoon blijven inzetten op Kipchoge. Maar Kipchoge heeft zijn eerste tekenen van zwakte getoond in Londen. Laat ons...
Mijn hart bloedt als we daar zo over gaan babbelen.
Ik weet het. Maar je moet zeggen zoals dat het is. Dus Nike had ook gaan moeten gaan investeren opnieuw in de aanvoer van talenten.
Die zit daar.
Die gaan goed zijn, tuurlijk. Maar het is nodig. Het is gewoon weer nodig. Want vroeger, de ene marathon werd gewonnen door een Nike-loper, de andere door een Adidas-loper. Nu heb je eigenlijk 3-4 jaar achter de rug dat enkel Nike won.
Ik vind het zo een beetje... Het is
change of the
guards nu. Hè? Ja. Kipchoge, Bekele, dat tijdperk leidt zo wat... Ja, weg te gaan. En er komen terug onbekende namen, want ik ken de winnaar nu niet.
Mm-hmm.
Ik kan hem niet van buitenop zeggen, ik kan dat opzoeken dadelijk, maar daar zijn we nu niks mee.
Nee.
Nummer 2 en 3, ja, Legese weet ik omdat hij vorig jaar gewoon heel sterk was in Berlijn, omdat ze maar met 2 overbleven. Voor de rest, ja...
Nee, ik vind het echt super interessant. Ja. Ik vind het een heel interessante ontwikkeling. En eentje waar dat... Ja, die dat gewoon ook door de prijs van die Adidas, die dat ook gewoon beschikbaar gaat worden voor... Jan Model als loper. En ik ben er zeker van dat ook al... Want de legende blijft dat je er pas prestatievoordeel mee hebt wanneer dat je 15 kilometer per uur loopt. Maar Joris, jij bent de ervaringsdeskundige op dat vlak die dat kan zeggen dat klinkt nu heel fout, de tragere lopers. En met trager bedoel ik dan trager dan 15 kilometer, wat dat niet betekent dat je traag bent. Maar sneller dan 15, dan zit je bij wijze van spreken goed. Maar trager dan 15 heb je ook een voordeel aan een carbonschoen.
Ik raad iedereen aan, test dat gewoon eens. En zijt eerlijk voor jezelf. Hoeveel nu benen? Test dat niet alleen op korte afstand. Hè. Je gaat dat, de eerste 100 meter gaat dat heel raar aanvoelen en lijkt alsof je vliegt. Maar loop daar eens langer mee. Na een paar kilometer is dat effect weg dat je denkt dat je zweeft.
Mm-hmm.
En kom je wel effectief in een rolfase. Ik rol beter af. Ik ben technisch een slechte loper, dat weet jij ook. Ik heb niks qua stijl. Maar als ik die schoenen aan heb, voel het wel alsof ik meer stijl heb. Mijn voet gooit zich beter naar achter. En het is juist die efficiëntie dat je benen lichter houdt.
Ja, het is gewoon alleen al maken. De 4 centimeter, bij wijze van spreken, die dat aan je been geplakt wordt, zorgt voor een langere hefboom. Alleen dat effect staat los van snelheid. De manier dat hoe meer kracht dat je op je carbonplaat zet, hoe meer dat die vervormt en hoe meer springenergie dat die terug aflevert. Daar ga ik niet over discussiëren. Nee. Maar gewoon de extensie van je been met 4 centimeter, dat alleen al geeft u een voordeel.
En ik heb negatieve ervaringen daarmee. Hè. Dus op een halve en een hele ben ik er absoluut zeer positief over en zal ik er nu altijd mee blijven lopen. Maar ik heb er een 5 kilometer
mee gelopen.
Op de piste gelopen. Ja, dat was rubbish.
Ja, de piste is al zacht op zijn eigen. En dan die schoen daarop zeer zorgt onstabiel, voor heel veel onstabiliteit.
Omdat je bochten moet pakken.
En wanneer dat je niet in vorm bent, is die schoen ook geen cadeau.
Nee.
Dan zijn het echt klompen die dat je aan hebt. En je gaat overal naartoe, behalve waar dat je wilt naartoe gaan, bij wijze van spreken, qua gevoel. Hè.
Maar ik ben er zeker van dat hij mij van een 12 km per uur loper naar een 12,3 km per uur loper gehaald heeft.
Dus ja.
Ik ben niet akkoord met die uitspraak van enkel boven de 15 km per uur.
Nee. Wat dat niet wil zeggen dat je moet kopen. Maar ik ben er echt zeker van dat hem voor iedereen een voordeel op kan leveren.
Want we hebben het er al over gehad.
Niet met het wandelen, hè?
Nee, maar we hebben het erover gehad. Want ik denk zelfs dat een amateurloper met slechte techniek meer voordeel had, dat dat wel die 4% kan zijn, dan een toploper zoals Kipchoge, die van zichzelf, vanuit natuur...
Heel efficiënt al zijn, ja, hè? Ja. Ja, uw efficiëntie, uw zuurstofkost wordt naar beneden gehaald.
Ja.
Zo simpel is het, dankzij die schoen.
Voilà.
En voor mij is ook de hardloopfoto van het jaar genomen in Valencia.
Je hebt hem mij juist getoond. Ik kreeg er niet genoeg van.
Het is fantastisch.
Dus wie nu aan het luisteren is, je bent nu aan het lopen waarschijnlijk, want de meeste luisteraars die luisteren tijdens het lopen of in de wagen, zet je aan de kant, haal je gsm uit en zoek naar de naam Frank Futselaar. En typ daar het woordje Valencia achter en doe dan maar op Google afbeeldingen.
En de eerste afbeelding die je tegenkomt is de foto voor mij.
We gaan die ook gewoon als coverfoto van onze aflevering 15 zetten.
Wanneer dat... Allee, ja, ik weet niet of we daar auteursrechtelijk mee in de problemen kunnen komen, maar voor mij is het echt de foto.
Frank mag ons altijd contacteren als hij er een probleem mee heeft. Dus vertel eens, wat is er gebeurd?
Wat is er gebeurd? Ja, het is heel simpel eigenlijk. Hè? Frank heeft en had een Olympische droom. En we kennen het verhaal van iemand die dat nog een Olympische droom had en daar een paar seconden tekort voor kwam.
Michel
Butter.
8 seconden. 8.
Waar dat een fantastische documentaire over gedraaid is. Die hebben we ook al verschillende keren in de podcast aangehaald. Blijft de moeite waard om te kijken.
De mooiste marathon trouwens.
De mooiste marathon, hè. Ja. Dat heet de documentaire.
En wat doet Frank?
Ja, Frank heeft gespeurd voor zijn leven. Maar niet alleen gespeurd voor zijn leven, hij heeft ook gedoken voor zijn leven. Want Frank is een finishfoto. En als ik van hem was, zelfs ik wil hem als poster, bij wijze van spreken. Dus ik zou in zijn plaats er zeker een poster van kunnen maken. En misschien kan Sporty Maps daar wel voor zorgen. Frank duikt naar de finish.
Ja.
Je ziet hem op die foto, ziet je hem zijn klok afduwen.
Ja, terwijl hij valt.
Terwijl hij valt.
En de limiet is 2:11:30. En in welke tijd finisht hij?
2:11:30.
Ja, zo tekent je hem niet uit vooraf.
Nee. Nee, dat moet... Die foto, that's it. Allee, ik bedoel, voor mij... dat is de foto van het jaar voor mij. Omdat die foto zegt zoveel meer dan alleen maar... Eén, je hebt het verhaal van de 2:11:30. Was dat nu 2:11 geweest met die foto, was dat niet zo speciaal geweest. Nee. Maar nu kun je zeggen, het is die duik die dat hem de Olympische limiet oplevert. Ik ben niet zeker of dat ook een Olympische selectie gaat opleveren trouwens, want ik weet niet hoe dat het in Nederland werkt met het NOC, maar hier in België is het zo dat je... Wanneer dat je de limiet haalt, en je zit met 4 of 5 mensen die dat de limiet lopen, dat je toch maar met 2 mocht gaan.
Ik denk dat Nederland heel onnozel doet, want die 8 seconden voor een Butter hebben ze bijvoorbeeld nooit kwijtgescholden. Mm-hmm. Dus dat ze vrij strikt zijn, maar dat ze dan in een andere richting ook strikt zijn. Misschien dan zeggen, ja, iedereen die hem loopt mag wel.
Voilà.
Ja.
En ik denk dat het... Want op dit moment hebben meerdere Nederlanders de limiet al gelopen. Ja. Ik weet niet of ze allemaal naar Tokio willen gaan, maar in ieder geval, hij heeft de Olympische limiet gelopen. En dat levert gewoon een fantastisch plaatje op. Maar die foto betekent ook in mijn ogen nog zoveel meer. Ik weet niet hoe oud dat Frank is. Ik kan het even opzoeken natuurlijk. Maar dit is ook gewoon de foto van 29 trouwens. Hij wordt volgend jaar 30. Dit is ook de foto van een droom. Hè?
Ja.
Je weet gewoon dat hier... Dit is niet alleen, Valencia is voor hem niet alleen de wedstrijd geweest waar hij de laatste maanden naartoe getraind heeft. Dat is de wedstrijd waarin dat hij de laatste jaren naartoe getraind heeft. Toen dat hij ontdekte dat hij waarschijnlijk wel in staat was om ooit de Olympische limiet te lopen. Maar dit is ook al de foto waar dat je van droomt. Toen dat ik 12 jaar was en begon met atletiek, was die foto mijn droom, bij wijze van spreken.
Ja, ja.
En bijna niemand heeft het talent om tot daar te geraken. En dus ik. Die foto, wel, dan denk ik terug aan en ik weet niet of Frank op 12 jaar al aan de loopsport deed, maar voor mij is die foto dat traject. Dat is een traject van, ja, moest hij op zijn 12 jaar begonnen zijn zoals ik, dat is een foto van 17 jaar historiek.
Ja.
Ik vind die magnifiek, magnifiek.
Nu, de valbeweging naar voor, want ik kan nu even heel kritisch zijn, die chip hangt aan uw schoen. Of ja, aan uw borst. Nee, aan uw borst.
Aan uw borst, hè.
Valencia is, ja, aan de borst.
Ja.
Dus je wint wel iets, maar doordat je hoofd eerst over de lijn gaat, maak je geen winst. Hè? Dus in een, nee, sprint...
Maar ik denk gewoon...
Fotofinish dan, ja, wel.
Door de spurt misschien ook het evenwicht kwijt.
Ja.
Maar ja, het is die foto gewoon. Er heeft ooit iemand trouwens op een wereldkampioenschap of op de Olympische Spelen goud gehaald door zich te laten
te gooien.
Vallen, hè?
Ja, ja.
Door zich echt te gooien. Omdat daar telt het lichaamsdeel.
Ja, in sprints merk je dat.
Ja.
Ja.
En die kiest er gewoon voor om zich totaal te verbranden op een synthetische piste.
Ik denk dat Jacob Ingbergse dat ook ooit gedaan heeft, zich gegooid. Maar ik ben niet zeker,
ja,
om bepaald record te lopen. Enfin, ik ga er niet over, want anders krijg ik weer klachten binnen dat ik weer
onjuistheden.
Ja.
Evenzeer zoals dat die foto van Frank, dan kunnen we het ook... dan moeten we het eigenlijk ook hebben over Bjorn Koreman. Hè?
Over onze eigen foto die wij gedeeld hadden voor Bjorn Koreman.
Nee, ja, we hebben niks gedeeld.
Ja, nee, Bjorn heeft onze foto gedeeld.
Ja, Bjorn heeft... we sloten vorige aflevering af met het feit dat de marathon in Polen niet doorging. We wensen Bjorn veel sterkte. Maar we hebben toen nog gezegd, waarschijnlijk luistert hij toch niet.
Nee.
Vandaag kregen we een Instagram-berichtje. Toevallig ook op de dag dat we gingen opnemen, dat Bjorn toch geluisterd heeft. En, ja, heeft dat even op zijn Instagram-story gedeeld. Bjorn zag dus de marathon van Polen door zijn neus geboord, maar... heeft aanstaande zondag een herkansing tijdens, ja, niet de marathon van Wenen, want die is uitgesteld, maar het wordt dus ook een soort van elitewedstrijd.
Ja.
Ze weten nog niet op welke tijd dat de kopgroep gaat gaan vertrekken. Sowieso gaat hij voor een PR gaan, heb ik gelezen. En ja, daar moet hij toe in staat zijn, want hij heeft op dit moment 2:17 staan, ja, als PR.
Ja.
En dat is geen tijd waar dat hij tevreden mee gaat zijn. En waarom? Hij heeft dit jaar gewoon 1:02 gelopen op een halve marathon. 2:17, ja, doet mijn hoofd ontploffen. Maar als je 62 minuten loopt op de halve marathon, dan weet je gewoon dat daar een veel straffere tijd, marathontijd, ook in zit. En dus ik hoop voor hem dat het parcours in Wenen ook door het Praterpark gaat, waar dat Kipchoge zijn, ja, sub-2 uur gedaan heeft. Ik ben daar zelf al geweest, biljartvlak. Dus van hieruit wensen we hem alle succes.
Heel veel succes, dat komt wel goed.
En aan de luisteraars, steek hem een hart onder de riem.
Even zijn Instagram liken, berichtjes sturen. Ik heb de running crew gehoord en wij moeten jou supporten. Dan weet, voilà, Bjorn dat we ook iets teruggedaan hebben.
Veel succes, Bjorn.
Hadden we nog nieuws? Kijk even naar mijn samenvatting hier. Want wij bereiden dat effectief wel voor.
Ja, 5 minuten voordat we beginnen.
Ja. De polemiek over de schoenen hebben we gehad, Christophe.
Ja,
ik heb een vraag binnengekregen en ik vond ze wel interessant. Er is nog geen sneeuw, maar hij zal wel komen ooit. Tips om te lopen in sneeuw. En ja, ik dacht, we pakken een
en koude.
Mee. Ja, koude en sneeuw. Sneeuw
dat
is heel
samen,
specifiek.
Hè? Ja,
ja. Dus we hebben er eens over nagedacht. Hoe doen wij dat? Als het vers gesneeuwd heeft, lijkt het mij het meest haalbaar om te lopen, want dan is het nog niet glad. Je moet twee dingen gaan onderscheiden, sneeuw en gladheid. Dus een verse sneeuw lopen, laag je dan niet door dik licht uiteraard. Absoluut doen. En dat is ook heel fijn dat je dat gekraakt van die sneeuw hoort.
En een bijkomend voordeel, totaal niet belangrijk naar de training toe, je schoenen zijn terug proper.
Die zijn volledig proper. Die mogen zo vuil zijn als ze willen, die zijn proper. Just. We raden wel niet aan op boswegen waar het onstabiel is of waar gaten zijn die je niet ziet liggen. Uiteraard zeer slecht. Loop gewoon op straat. Hè.
Ja.
In die gevallen zult je zien dat er zeer weinig auto's op straat rijden. Bijna geen.
Dus dat kun je gerust riskeren dan. Hè?
En het mooiste is dan om 8:00 s'avonds of om 9:00 s'avonds de lampen van de straatverlichting gaat dan ook extra helder, want alles is wit. En dan hoor je dat zo kraken.
Ja.
Dat is magisch.
En wanneer dat het dan nog sneeuwt... En je kijkt dan naar boven, dat is oneindig. Je ziet die blokjes dwarrelen en dat blijft komen. Dat is echt een oneindig zicht. Ik vind dat altijd fantastisch wanneer het sneeuwt. Dan moet je gewoon een keer recht naar boven kijken.
Ja, dat is juist. We hebben wel een maar erbij. Als de sneeuw wegtrekt, dus er is gestrooid of dergelijke, raad ik nog altijd aan, ga eerder op de straat lopen, waar het zout ook de sneeuw opgenomen heeft. Ga niet op de stoep lopen, want niet alle stoepen zijn gestrooid. kan spekglad zijn. Mm-hmm. Zeker zo in de vooravond of in de vroege ochtend niet doen.
Ja, wanneer dat er vriestemperaturen weer zijn. Hè?
Want de gesmolten sneeuw gaat terug vastvriezen. En dan heb je problemen. Dus doe dat niet. Dan zou ik nog eerder de bossen in gaan, want daar gaat niet zozeer glad blijven, normaal gezien. Hè.
Nee, wel modderig, dus dan is het belangrijk om de juiste schoen aan te trekken met een beetje meer profiel.
Ja.
Maar dat is dan inderdaad wel goed te doen.
Kleden tegen de kou, dat is heel simpel. Hè. Ofwel heel goede kledij kopen. Ik heb bijvoorbeeld een fietsvest. Ik durf daar een gewoon t-shirt onderaan doen en ik ga fietsen bij tot -2, -3. Kan ik enkel die vest aanhouden.
Mm-hmm.
Op de fiets is het nog kouder dan als je gaat lopen, want het bovenlichaam is niet in beweging natuurlijk. Dus dat is een supergoeie vest van BioRacer. Heb je geen goede kleding, of die niet super warm is, kleed u in laagjes.
Ja.
T-shirt, nog een t-shirt. Ik heb al 3-4 t-shirts over elkaar aangedaan. Als je laagjes aandoet, dan...
Ik vind ons BioRacer jasje, dat we ook van Trenara hebben trouwens, maar we hebben dat ook van Run TMC. Ik vind dat eigenlijk een fantastisch loopjasje. Het ziet er misschien niet zo fancy uit van kwaliteit zoals het typische Nike-jasje. Maar het is met vlies gevoerd. En dat is een heel lichte vliesvoering. En eigenlijk heb ik op die manier met 2 laagjes genoeg. Ik ben vandaag, zijn we 6 keer 1400 meter gaan doen op de piste. En het is rond het vriespunt ongeveer. Ja. En dan moet ik opstropen. Ja. Dan moet ik de mouwen opstropen. Terwijl ik dat vroeger met de gewone regenjasjes, dan had ik een 3 lagen nodig. Ja. Maar nu is een gewoon 2 lagen is nu voldoende.
Handschoenen, goede handschoenen, heel belangrijk. Muts, de meeste warmte gaat verloren via het hoofd.
Extremiteiten, hè? Hoofd, handen.
Of ik ben fan van de buffjes, hè? De neksjaaltjes, of hoe moet je dat noemen?
Mm-hmm.
Ja, buff is een merk trouwens, ja. BUFF. Als je dat googelt, er zijn andere merken die ook heel goed zijn. Zo'n buff kun je rond je nek doen. Dus als je echt koud hebt in de nek, sowieso aantrekken. En ik draai dat ook rond mijn hoofd als het echt moet.
Mm-hmm. Dan
kun je dubbel plooien. Er staan wel genoeg tutorials op het internet hoe dat je een buff op verschillende manieren kunt dragen. En voeten, gewoon niks. Hè. Gewoon schoenen aan en kousen en klaar.
Ja.
Lange broek, stof. Tot welke temperaturen lange broek?
Die discussie ga ik met u niet meer aan.
Nee.
Jij weet dat ik veel vroeger... jij bent gewoon geen voorstander van een lange broek.
Sinds ze mij gezegd hebben, ik dacht een bepaalde temperatuur, 10, 12 graden.
Ja, het gaat gewoon over de warmte van je spieren. Hè.
Ja, en gewrichten, knieën.
Ik denk dat dus ik heb niet graag een lange broek aan. Ik vind dat echt vervelend. De eerste trainingen bij de wissel van de seizoenen geeft die lange broek, zeker op mijn quadriceps, een heel beklemmend gevoel. Dus ik heb die echt niet graag aan. Maar ik weet gewoon dat het nodig is omwille van voor de spieren en gewrichten. Ja.
Ik ben vandaag met korte broek gaan lopen.
Ja. Maar alsjeblieft, wees niet zo stoer als Joris en durf een lange broek aan doen.
Ik zei vroeger... Nee, ik ben al gewijzigd erin. Hè. Ik doe ook een lange broek aan. Ik heb ook al enkele lange broeken in mijn kast liggen ondertussen. Maar er is een periode geweest dat ik zei, ik doe een lange broek aan van het moment dat de eerste sneeuw valt. En we hebben hier dus winters gehad van -7 zonder sneeuw. En ik liep in korte broek.
Ja.
Ja, toen iemand mij dat vertelde van mijn knieën en de spieren,
heb ik toch ooit gezegd, ik terugkwam van training, denk ik dat dat was, op een woensdagavond, dat ik u zag lopen aan White reizen hier in Tongeren, met een korte broek, en dat ik u toen nog gestuurd heb, Joris, doe alsjeblieft een lange broek aan.
Ik was daar vroeger wel voor gekend, een man met een korte broek.
Ja.
Goed, iets anders heel belangrijk, en ik heb het zelf nog niet gehoord, dus ik ben heel benieuwd. Je hebt een online trainerscursus kunnen volgen.
Ja, trainerscursus. Het was de dag van de trainer. En dat is een organisatie van de Vlaamse Trainerschool, dus de officiële instantie hier in Vlaanderen. Want sport is gemeenschapsbevoegdheid, dus dat is gesplitst. Hè. Er is hier geen Belgische trainerschool, er is een Vlaamse trainerschool.
Ook de reden waarom Koen Naert aangesloten is in Wallonië.
Ja, omdat er daar anders met subsidies wordt
waarom de Borlees hoofdzakelijk in Wallonië zitten.
Het zijn natuurlijk ook...
Zijn natuurlijk daar wel, maar...
Nee, dus de Vlaamse trainerschool heeft afgelopen zaterdag de dag van de trainer gehad. En dat is meestal een dag die dat doorgaat in Gent. Heel vaak toch. En dat heeft als nadeel dat je u moet verplaatsen als trainer. Terwijl, als trainer zijn wij al vrijwilligers. Heel vaak. Er zijn heel weinig proftrainers natuurlijk in de sport. We zijn niet allemaal trainer van een eerste klasse voetbalclub. En dat zorgt ervoor, ik ben geen early riser, dat ik dat dit misschien wel zelfs de eerste keer is dat ik naar de dag van de trainer ben geweest. Vroeger ben ik wel al naar de VAT-trainersdag gegaan, en dat is de Vlaamse Atletiekliga dan. Of de Vlaamse Atletiektrainers, VAT, die hebben ook jaarlijks een dag, daar ben ik wel al naartoe geweest. Maar dit was de eerste keer dat ik de dag van de trainer heb bijgewoond. En het was super interessant. Waarom? Door digitaal te gaan, heb je gewoon alle mogelijkheden. Je kunt meer docenten uitnodigen op zich, want je geeft die gewoon een aparte teamsmeeting. En ja, we moesten ons dan inschrijven. En we hadden, ik denk dat we 4 tot 6 verschillende uren hadden. En daar waren telkens tussen de 10 en de 20 mogelijke lessen. En ja, ik heb natuurlijk voor de lessen gekozen die dat mij het meest interesseerde, die konden gelinkt worden aan het lopen, die dat eventueel voor extra info konden zorgen voor de app. En ik hoop dat de Vlaamse trainerschool gezien heeft dat dit een succes was, want wat dat ik zag naar aanwezigheden toe, waren die toch betrekkelijk hoog in de lessen die dat ik gevolgd heb, hoe specifiek dat die ook waren. Die waren natuurlijk vooral uithoudingssport gericht. Dus laat ons hopen dat ze... openstellen.
Ik denk dat webinars en Zoom-sessies, dat puur qua informatie top is, dat je niet moet verplaatsen.
Je ziet evenzeer de slides, je kunt evenzeer vragen stellen. Dus het feit dat je dan op een zaterdag na een drukke werkweek moet verplaatsen richting Gent, wat dat voorbij 1:30, 1:40 rijden is, je kunt dat gewoon ook op een andere manier organiseren. Dezelfde discussie, en ik heb nu begrepen dat ze ermee bezig zijn, en eindelijk... Hetzelfde gaat op voor het volgen van de trainerscursussen natuurlijk. Hè. Die worden ook, maar hier in Limburg zijn er weinig trainers. Ik weet niet of dat in Nederlands Limburg hetzelfde is ten opzichte van de rest van Nederland, maar hier in Limburg zijn er relatief weinig trainers. Wat dat betekent, dat er hier maar alleen algemene gedeeltes georganiseerd worden. Algemene gedeeltes, dat zijn de eerste modules in een trainerscursus. Ja. Maar de specifieke gedeeltes, die worden elders georganiseerd. Als we geluk hebben, is dat Leuven of Herentals. Hebben we pech. En bij de halve fond is dat bijna telkens het geval. Dan zit je dus een Oordegem leden te organiseren. Ja. Dat betekent dat je weken aan een stuk op uw zaterdag mocht gaan karren richting Gent eigenlijk. Ja. Hè? Het is Oordegem leden is Vierzeelen Sportief, de atletiekclub VS. Maar ja, volgens mij heb je oorzaak en gevolg. Door hier weinig trainerscursus te organiseren, gaat hier ook weinig trainers hebben, waardoor je hier minder beweging hebt. Ik had de vraag gesteld enkele maanden geleden van, jongens, denken jullie er alsjeblieft een keer over na om digitaal lessen te gaan geven? Je kunt er evenzeer aanwezigheden meten, want de trainerscursussen die zijn, daar is aanwezigheid vereist. Minstens 80% was dat in der tijd. En ik heb begrepen dat ze ermee bezig zijn. En daar kijk ik echt naar uit.
Voor elk afstandsonderwijs, hè, als ik gewoon heel snel de link naar maar avondonderwijs, Sintra's en zo verder... Ja.
Ik snap dat je contactmomenten moet hebben, hè, en dat je met bepaalde
praktijkgerichte oefeningen en dergelijke.
Maar ik hoop gewoon dat ze naar een verhouding gaan, dat je bijvoorbeeld maar 1 op de 5 fysiek aanwezig moet zijn, dat je maar 20% fysiek aanwezig moet zijn, en dat je de andere dingen door zelfstudie of door webinars gaat kunnen volgen. Want uiteindelijk, het gaat over je kwalificatie. Wanneer dat je slaagt op je examen, hoe dat je dat ook doet qua voorbereiding, door fysieke aanwezigheid, digitale aanwezigheid, dat maakt in mijn ogen echt niet uit. Het gaat gewoon over de verworven kwalificatie. Ja. En in een lesgever, wanneer dat je een goede lesgever hebt, komt dat evenzeer uit wanneer dat die fysiek voor je staat, als wanneer dat die achter een schermpje zit. Want dat hebben we nu gezien tijdens de dag van de trainer.
Ik heb ook opleidingen in mijn job.
Lessen waren heel boeiend.
De coaches die zich echt omgeschoold hebben, en ja, die weten dat perfect aan te pakken. Je hebt genoeg rustmomenten wel, want anders zit je de hele dag voor het scherm. Maar zeker een lans te breken voor de online cursussen en zo verder. Was er bekend trainersmateriaal? Bekende lectoren?
Bekende lectoren, ja. Goed, wat is bekend natuurlijk? Hè?
Iemand die ik ken.
Iemand die jij kent, bijvoorbeeld. Ik heb les gehad, tussen aanhalingstekens dan van Tim Moriot.
Ah, okay.
De trainer van onder meer Isaac Emeli.
En Dieter Kersen, niet te vergeten.
Ja, onze tongenaar. Ook de trainer van het eerste echte professionele loopteam in België, denk ik. Hè? Runners, Adidas Runners Lab Athletic Team. Dat was super interessant. Dan heb ik ook les gehad. Mijn eerste sessie werd gegeven door Jan Bourgeois, inspanningsfysioloog aan de UGent. Inspanningsfysioloog en nog zoveel meer.
En waar gaat het dan over?
Wel, training, intensiteit, distributie in de uithoudings- en teamsporten, Joris.
Is dat gepolariseerd trainen?
Daar gaat het onder meer over. Ja, trainingsintensiteitsdistributie is afgekort dit. Met een D dan wel.
Ja.
Belangrijk. Nee, en waar gaat het dan over? Het gaat dan over onder meer het gepolariseerd trainen. Of dat goed is, of dat slecht is. Het piramidaal trainen, of dat goed of slecht is. En bijvoorbeeld ook threshold training. Je moet het je voorstellen als ja, verschillende zones. Hè? Je hebt die trage, je hebt drie blokken. Ja. Je hebt alles wat dat aerob is. Je hebt alles wat dat rond je drempel ligt.
Ja.
En je hebt alles wat dat in het rood zit, bij wijze van spreken. Dat zijn nu drie grote zones waar dat je dan met zuurstof en zonder zuurstof, aerobes, anaerob, de hele ruimte met uit. Wel, hier, die les ging het echt over wat dat is nu, wat is wetenschappelijk bewezen de beste manier om intensiteiten te trainen. Hoe vaak moet je in zone X, hoe vaak moet je in zone Y gaan trainen? En dan blijkt dat het gepolariseerd trainen, waar wat dat de laatste jaar gewoon heel veel aan bewijs gewonnen heeft, dat inderdaad één van de twee beste manieren is om te trainen. En het andere systeem is piramidaal trainen. En piramidaal trainen is iets waar dat ik... niet dat ik daar verbaasd van ben.
Voor de luisteraar, leg eerst uit gepolariseerd trainen.
Gepolariseerd trainen betekent dat je de hoofdmoot van je volume dat je traint, kilometers of tijd, dat je dat doet in je aerobe zone.
Dus traag genoeg.
Traag genoeg. Ja. En lang genoeg dan ook. Hè. Ik bedoel,
en plakt is het percentage, is dat 80-20?
Ja, je weet dat ik geen fan ben van er echt effectieve percentages op te zetten, want als je genoeg traint, komt je automatisch in die buurt van die 80-20. Ja. Maar die 80-20, je mag nooit een trainingsschema schrijven alleen maar gericht op die 80-20, bij wijze van spreken. Want dan gaat je volume gaan bijsteken omdat je te harde trainingen zet, bij wijze van spreken.
Ja, maar als je binnen een normale weekomvang van, ik zeg maar iets, vier loopjes...
Dan gaat je altijd in die buurt gaan komen. Hè? Ja. Want je hebt wel een intervaltraining, maar het gaat dan effectief over de minuten die dat gepresteerd in die zones. Ja, en je hele intervaltraining valt heel goed mee als je de minuten gaat gaan tellen. Hè?
Maar
of de kilometers
dus nogmaals
in die zones.
Stellen... Het heeft geen zin van elke training zo snel mogelijk te
lopen. Nee, tuurlijk niet. En dat is iets wat dat op zich al lang bekend is, inderdaad. Maar dat heeft inderdaad geen zin. Dus gepolariseerd trainen betekent heel veel volume tijd in zone 1, minder in uw thresholdzone, in uw omslagzone, en dan weer meer volume, maar belangen niet zoveel natuurlijk als in uw zone 1 of zone 2, als je in uw 5-zone systeem wilt werken. Maar dus wel pak rond de 10-12% bij wijze van spreken in uw derde zone, rond de 5% misschien in uw zone 2, maar dat je echt uw hoofdmoot, dat je rond de 80 en misschien zelfs meer dan 80% gaat doen in uw
trage duurloopjes.
In uw trage duurloopjes. En
of
uw,
opwarming.
Of opwarming, cooling down, et cetera. Maar piramidaal trainen betekent eigenlijk dat je dus het meeste doet in zone 1, dat je dan een stuk minder doet in zone 2 en nog minder in zone 3. Mm-hmm. Dus dat is niet de antipode, of hoe zeg je dat, van gepolariseerd trainen. Maar het is gewoon, dus uw traag...
Is zeer traag.
Dat blijft het belangrijkste, net zoals bij gepolariseerd trainen. Maar je gaat eigenlijk meer threshold trainingen doen, dus rond die omslagpunt. En je gaat minder in uw zone 3 doen, in uw verzuringszone, om het zo te zeggen. En ik heb gezegd dat dat woord niet meer ging. Alleen dat niet helemaal correct is. Maar je gaat dus heel weinig nog in het rood gaan trainen op die manier. Je hebt, wat dat ook bekend is, je hebt threshold schema's. En threshold betekent dan eigenlijk dat je 33% in zone 1, 33% in zone 2, 33% in zone 3. En daar is gewoon nu effectief, met de wetenschap zoals die er nu is daar bewezen van dat niet de beste manier is om te trainen. Dus door heel veel op je threshold te trainen en veel rood te doen, daar gaat je niet dezelfde voordelen mee boeken wanneer dat je veel traag doet en af en toe een goede impuls.
Want even recap, die drie zones, dan spreken we over een drie-zone fase. Hè? Ja. Niet vijf, want dat is niet 1, 2, 3 en dan 4 en 5 bespreken we niet.
Nee.
Echt over drie fases.
Ja, dat zijn de drie fases, dat zijn de drie grote.
Ja.
En 5 is een... Dan gaat je meer in detail.
Ja.
Als je die 3 in 5 zones wilt steken, dan heb je het over
1 en 2
is je zone 1.
Ja.
Dan heb je het over zone 3 en een stukje zone 4.
Ja.
Over je zone 2. En het grotendeel van zone 4 en 5 is dan je derde zone.
Ja. We hebben het daar al over gehad, samen. als ik marathonvoorbereidingen doe, is het eigenlijk niet nodig om in die 4 en 5 te gaan trainen. Of weinig.
4 gaat je regelmatig wel in zitten natuurlijk. Hè? Maar wanneer ik dan kijk naar de schema's, dan zie je inderdaad dat alles wat dat onder marathonafstand zit, en zo die schema's schrijf ik al van voor dat ik die kennis effectief had, omdat je dan last van dit is de beste manier. Hè? En die kennis wordt nu ook wetenschappelijk ondersteund, gelukkig. Maar dan zie je eigenlijk dat de schema's korter dan marathon, dat die heel vaak, dat ik daar automatisch in gepolariseerde schema's zit. En dus ook binnen de app. Hè?
Ja.
Want het zijn uiteindelijk, wat dat in de app steekt, is wat dat ik opgedane kennis van mijn schema's die dat ik daarvoor voor individuen schreef, om het zo te zeggen. En dat het piramidaal systeem, wat dat quasi natuurlijk uit mijn vingers gekomen is, eigenlijk het voor een groot stuk het marathonschema is. Omdat we daar heel weinig rode impulsen in dat marathonschema gaan doen. Heel veel aeroop gaan werken. En de marathontempels kun je die zone 2 gaan beginnen te noemen. Hè? Je thresholdzone.
Ja.
Maar dus ja, we zitten goed met Renara eigenlijk. En nu is het gewoon een kwestie van meer schema's erin te steken. Bij wijze van spreken en start-run schema's, et cetera, en ultraschema's. Maar het is heel leuk om te zien dat de wetenschap ook bewezen heeft dat het piramidaal trainen en het gepolariseerd trainen, dat de twee methodieken zijn die dat het meeste effect opleveren. En welk effect, waar gaat het dan over? Ja, zuurstoftransport, hè, dat er meer energie naar de spieren kan gaan, waardoor dat je beter en sneller gaat gaan lopen. En ja, ik vond dat dat was mijn ochtend. Hè. Dat begon om 9 uur, denk ik.
Dat is vroeg voor mij.
Hè. Ja. Dat is vroeg. Maar mijn ochtend was goed gestart, dankzij Jan Bourgeois.
Op zich is dat wel interessant. Zijn die, die webinars nog toegankelijk? Of?
Die waren alleen maar toegankelijk voor degenen die dat ingeschreven waren. En de PowerPoints die krijgen we in principe nog ter beschikking, maar ook alleen maar aan degenen die dat ingeschreven waren. Omdat ja, hier volgt ook een attestering uit. Hè. Dus wanneer dat je die gevolgd hebt, dan krijg je een bewijs. Wanneer dat je aangesloten bent bij een Vlaamse sportclub, dan krijgt hij ook subsidies daarvoor bijvoorbeeld, omdat jij een officiële bijscholing gevolgd hebt, georganiseerd door de VTS. Dus daar zit een heel systeem achter. Dus dat is niet vrij, voor alle duidelijkheid.
Ja.
Nee, ik kan het niet delen. Ja, ik deel het nu in woorden, maar ik kan de PowerPoint niet op trainara.com zetten, bij wijze van spreken. Maar nee, super interessant, omdat hij dan... Jan Bourgeois is onder meer ook trainer geweest van Tim Maaiens. Ik weet niet of die naam je nog iets zegt. Tim was een roeier, een Belgische... Tim leeft nog altijd, maar als Olympisch atleet moet je over was spreken. En Tim was eigenlijk medaillehoop in Londen 2012. Want in Peking in 2008 heeft hij een 4e plaats gehaald, als ik mij dat goed herinner.
Maar in Londen waren de Britten zo getraind waarschijnlijk.
Ja, in ieder geval is het daar voor hem tegengevallen. Want hij had daar echt medaillehoop. Maar daar ging het dan, Tim zijn voorbeeld van hoe trainden we toen... En heeft dat ook vertaald naar andere atleten door echt inkijk te geven in ja, hoe worden die schema's, hoe wordt dat gedaan. De link naar teamsporten werd gemaakt. Voor mij als trainer, als atletiektrainer, als looptrainer is dat op zich niet relevante informatie. Maar ik vond het wel superleuk, want Jan Bourgeois is nu ook gelinkt aan KAA Gent. En die mannen hebben alle hulp nodig op dit moment voor wie dat het Belgisch voetbal een beetje volgt. Maar ja, daar wordt dus ook met die trainingsintensiteitsdistributie gegoocheld. En wordt er gezocht naar wat zijn de beste manieren om daarmee om te gaan met alweer kanttekeningen. In het lopen is een hartslagmeter bijvoorbeeld een heel goed systeem. Hè? Maar in het voetbal niet, want in het voetbal heb je technische uitleg. Wanneer dat je dan alleen maar monitort met een hartslagmeter, ja, die gaat er automatisch naar omlaag. Of pace gaat automatisch naar omlaag. Dus je moet daar naar andere factoren gaan beginnen te kijken. Daarom dat je al die voetballers nu ook ziet rondlopen met van die hesjes aan onder hun voetbalshirt. Omdat er daar op die manier data wordt bijgehouden die dat dan gecombineerd kunnen worden om naar een dit schema te gaan kijken.
Ja.
Dat was les 1. Ik vond die super interessant.
Ik ben ondertussen trouwens gaan kijken naar de medailles in het roeien. Londen 2012. Er is ooit zo'n een reportage geweest dat Sky heeft toen gigantisch geïnvesteerd in die sporters en zo verder. Londen moest de event van de Britten worden. Zowat alle onderdelen van het roeien. Ik wist niet dat er zoveel onderdelen waren. Pakken die medailles.
Ja.
Dus ja, voilà.
Het is geslaagd toen, hè?
Ja.
Alleen voor de Britten toch?
Tweede sessie die je gevolgd hebt?
Ja, tweede sessie was vooral ter nare gericht. En super interessant, omdat we daar zelf ook mee bezig zijn natuurlijk. Dat gaat meer over de analyse van trainingen. Ja, die is cruciaal natuurlijk als trainer. Ja. Hè? De titel van die les was Training Load, Monitoring the Past, the Present and the Future. Die werd gegeven door Wouter Timmerman. Iemand die dat nu aan het doctoreren is in Australië. Maar gewoon een Belg natuurlijk. En die heeft het dan gehad over... Ja, onder meer ook, dat stond in zijn fotokes, kwam alweer ons hardware-dingsje naar voren. Nu ben ik de naam even kwijt.
De Nikepod.
De BSX Insight en de Nikepod. Okay. Nikepod. We hadden het er juist nog over gehad in de podcast, hè, dat Nike ooit een gat in zijn schoen gehad heeft waar dat je een potje in kon steken. En wel, die dingen, die technologieën, die kwamen daar eigenlijk aan bod en de BSX Insight onder meer ook. En Wouter besprak dan eigenlijk wat dat je als trainer, welke hardware en welke technologie dat je kunt gaan gebruiken om een atleet in te schatten.
Ja.
Van de training die dat we beoogd hadden, heeft die volgens die software en die hardware ook de resultaten gehad die dat we willen hebben. Waarom breken sommige dingen door? Waarom breken sommige dingen niet door? Ja.
Is er iets dat we moeten hebben?
Hij is ook gelinkt aan de trainersgroep van Jelle Geens, heb ik begrepen. Triatleet, Belgische triatleet, wereldniveau.
Ja.
Is er iets wat dat we... Ja, hartslag, tempo, dat en wattage voor het lopen, toevallig ook voor het fietsen, toevallig ook allemaal aan bod gekomen tijdens de vorige podcast. Ik wist niet dat we zo over technologieën gingen gaan, maar de wattagemeters en fietsen zijn ook aan bod gekomen tijdens die sessie van Wouter. En... uiteindelijk ging het dan ook over het feit dat hij gebruikt Training Peaks. Hè? Dat is software, noem het trainerssoftware, waar dat atleten hun schema in kunnen gaan bekijken, maar waar de trainers dan de resultaten van die trainingen ook zien. En hij gebruikte dan het voorbeeld van de TSS-score van Training Peaks. Dat is de trainingsstress-score die dat je dan krijgt, dus hoe zwaar is een training. Dat wanneer dat je enkel naar die waarde kijkt, zonder feedback van de atleet, dat je dan niet precies weet of dat die atleet gedaan heeft wat dat op het schema stond. Ik ontleed het.
Ja, maar ik kan het mezelf al inbeelden. Mijn hartslag is niet altijd hoe ik me gevoeld heb op training.
Nee, daar gaat het onder meer over. Maar je kunt zelfs niet zeggen welke training dat die gedaan heeft. Als je alleen maar een TSS-code ziet en geen lap times bijvoorbeeld, dan weet je bijvoorbeeld niet of dat die 30 minuten aan 5 minuten de kilometer gelopen heeft, of dat hij 20 minuten aan 5 minuten 30 de kilometer gelopen heeft en 10 minuten aan 4 minuten 30, bij wijze van spreken. Ja. Terwijl dat, want die TSS-score zal dan ongeveer hetzelfde gaan zijn, maar daar haalt je dus weinig uit die TSS-score, omdat die gaat over het gemiddelde. En dat is eigenlijk waar wij, dat is het probleem dat we met Renara ook hebben. Hè. De gemiddeldes vlakken alles uit, terwijl als wij naar een intervaltraining gaan... wij zetten nu een intervaltraining op. Ja, dan moeten wij daar een bepaalde weging aan geven, want een intervaltraining op zich is belangrijker dan een duurloop. Hè? Ja. Wanneer dat je alleen maar duurlopen gaat doen, gaat je niet sneller worden, bij wijze van spreken, wat dat ook weer niet helemaal waar is. Maar laten we dat even zo bekijken. Dus wij gaan daarom, en dat is een stukje technologie dat we ingebouwd hebben in onze analyse... Wij gaan eigenlijk gaan kijken naar uw maximale prestatie. En we gaan die ook proberen zelf te herkennen. Want dat is waardoor dat je de je kan herkalibreren berichtjes krijgt. Ja. Dus wij zitten misschien zelfs verder dan Training Peaks op dat vlak.
Ja.
Omdat wij een weging gaan doen van uw TSS-score. Maar omdat wij gaan analyseren binnen uw file die dat we doorkrijgen van Garmin, van Strava... gaan kijken van, heb je die intensiteiten gehaald die dat wij vroegen?
Ja, maar je zit wel nog vast dan, als ik kritisch mag zijn, als ik een 6x1000 moet doen en ik loop 3x2000, gaat jij het verschil niet zien?
Nee.
Aan dezelfde intensiteit.
Ja, dat kunnen we wel zien door de file te gaan lezen natuurlijk. Hè.
Ja, maar niet als je naar de score loopt.
Als we naar de score kijken, inderdaad. Dat klopt. Ja, omdat je gaat uw tijdsduur die dat we beogen in die zone, die halen we eruit.
Ja.
Of dat het dan 6x1000 is of 3x2000, dat zien we alleen maar aan het feit dat je je piekjes hebt. Dus wat nemen we nu? Een bepaalde versnelling bijvoorbeeld, daar kun je aan beginnen te meten. Wanneer dat er een tempoversnelling komt, kun je daar statistisch gaan uithalen. Van oké, die loopt rapper. Dit is geen GPS-afwijking, dit is geen hartslagafwijking. Dit is gewoon, hier is ze begonnen met de versnelling. En zo kun je evenzeer de vertraging eruit halen. Zover kunnen we gaan als we willen. Het is natuurlijk veel gemakkelijker wanneer je je labtimes afdrukt, want dan hebben we ze. Ja. Allee, ik bedoel, dan is het niet interpreteren van de data, dan is het gewoon rechtstreeks die data binnenkrijgen. Dus daar zijn we grote fan van. Ja, ik weet niet of dat een scoop is. Wij zijn van plan om volgend jaar ook een trainerplatform op te richten.
Ik denk dat we dat al weggegeven hebben.
Ja. Maar dat heeft het nog een keer bevestigd. Ja. En dan ging het natuurlijk ook over wanneer dat die TSS-score redelijk objectief is, maar niet in detail, heb je dus altijd feedback nodig van je atleet.
Ja.
In een 1-op-1 relatie of een trainingsgroep relatie, redelijk makkelijk. Joris, we whatsappen. Joris, hoe ging die training? En jij zegt van, ja, die ging eigenlijk makkelijk. En dan denk ik van, oké, dat is goed. Of je zegt van, Christophe, je hebt toch afgezien op die 20 kilometer, en terwijl dat eigenlijk aan het traag tempo was, bij wijze van spreken. Oké, dan weet ik dat. Kunnen we daarmee, als dat zich een paar keer voordoet, dan moeten we daar een oplossing voor beginnen te vinden, want dan gaat je waarschijnlijk richting oververmoeidheid, et cetera. Dus de RPE, waar dat we het ook al over gehad hebben, de Rate of Perceived Exertion, is een hele belangrijke. En dat wordt voor mij de ontwikkeling van 2021. Want ik vind die, als trainer vind ik die dus effectief heel belangrijk. Is dat jullie als gebruikers, die dat het schema volgen, gewoon ook kunnen gaan zeggen van, dit is mijn score van de training, van inspanning.
Strava doet dat ook nu. Hè. Als je je hartslaggegevens niet registreert of niet gebruikt, dan kun je een mate van vermoeidheid aangeven.
Ja, dat is een bepaalde schaal tot 20. Ja. Ik weet niet, zij werken niet met scores, maar ze werken met bewoordingen. Ja. Maar het is dezelfde schaal. Hè. Ja. Dus daar kunnen we uiteindelijk daarmee gaan spelen. En wat dat het interessante is, want daar moet je dan ook alweer statistische abstractie van maken, de RPE, dus de manier waarop dat jij je training inschat, is altijd hoger dan de effectieve fysiologische impact. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk telkens iets zwaarder zit qua beoordeling van je training dan wat dat die effectief was. En dat is ook, daar moet je dus voor een stukje als trainer abstractie van maken, want je gaat altijd zeggen, je gaat die altijd bij wijze van spreken 2 punten te veel scoren dan ten opzichte van de inspanning die dat het geweest is. Maar dat hoort er nu eenmaal bij. Maar ook alweer om dat te horen en om dat in een wetenschappelijke context mee te krijgen van iemand die dat daarin aan het doctoreren is, dat is gewoon superleuk. En daar hebben we dus alweer veel uit geleerd. Als trainer heb ik daar veel uit geleerd, maar ook weer om mee te nemen naar Trenara gewoon.
Ja,
en dus voor mij staat RPE toevoegen aan de app heel hoog op het lijstje.
Nog sessies gevolgd?
Nog sessies gevolgd, want we zitten nog maar aan 2. Ik heb er 4 gevolgd. Maar ik wil er nog 1 aanhalen, inderdaad. En dat was de sessie van Tim Oriot. Want Trenara is een trainingsschema for the masses, om het zo te zeggen. Hè, waar dat we,
one fits all.
Ja, nee. Ik denk dat we de juiste tegengestelde zijn van de one size fits all. Dat hoor ik niet graag.
Ja.
Nee, omdat we gaan personaliseren. Maar, maar wij trainen geen topatleten.
Als je mij niet meetelt.
Nee, maar ik bedoel, we hebben geen professionele atleten die dat de app gebruiken. Nee. Ik bedoel, daarvoor moet je veel specifieker gaan gaan. Heb je veel meer monitoring nodig. Ik bedoel, dat is ook niet het doel van de app trouwens. Maar ik vind het wel superleuk.
Het zou leuk zijn als je die data eens in je app zou kunnen krijgen.
Ja, dat wel, absoluut.
Dus bij deze oproep naar Koen Naert, registreer eens alles op Strava. Je moet ze niet
of Bjorn Koreman, nu dat we toch weten of dat hij luistert.
Voilà, Bjorn. Even Strava-data, link aan Trenara. Christophe zal ze niet publiceren. En je kunt bij Strava gewoon alles anoniem zetten. Hè?
Ja. Ja, en, want die toelating vragen ook altijd of dat we de anonieme data ook mogen meelezen.
Ja, want voordat ik moet goedkeuren op, bij mij staat hem altijd op privé, ik moet altijd Strava goedkeuren. Ja. Ik keur wel altijd alles goed. Maar dan is Trenareland reclameren bij mij.
Ja, dat zien we al. Hè. Maar nee, ik vond het dus ook heel leuk om een sessie mee te volgen van eigenlijk een toptrainer. Tim is econoom van opleiding, dus het is niet dat hij een inspanningsfysioloog is of zo. Ondertussen heeft hij waarschijnlijk wel een heel stuk van die kennis ingehaald. Hè? Alleen niet waarschijnlijk. En gewoon, hij had het dan over wat dat eigenlijk het ideale plan was richting Tokio voor iemand als Isaac Kimeli, een Belgische topper. Maar ja, dat het ideale plan is natuurlijk wel in duigen gevallen, maar dan ging het ook onder meer over trainingsintensiteit distributie.
Ja.
Van dat zijn de volumes, of dat zijn de weken waarin dat we volume gaan trainen. Daar gingen we op hoogte stage gaan. Dat zijn allemaal die vragen die dat daar beantwoord werden. En dat vind ik natuurlijk, dat vind ik super interessant. Speciale manieren van trainingen.
Plannen die uitgezet worden waarschijnlijk. Timings, dan dat, dan rust, dan dat.
Wanneer dat je op hoogtestage gaat, met wat houdt hij de rekening? Hij houdt rekening met per kilometer dan 10 tot 15 seconden trager voor de toppers.
Maar wel train high, niet train low.
Nee, sleep high, train low.
Oké.
Okay. Ja. Maar dat mag dus, wanneer dat je op hoogte loopt, mocht je trager gaan lopen. Ja. Dat steekt trouwens ook in de app bij Peak Pro. Hè. Maar bijvoorbeeld ook het testen van ferritine niveau wanneer het op hoogtestage gaat.
En dat
was relatief nieuw voor mij. Ferritine heeft te maken met uw ijzer. En wanneer dat je te weinig ijzer hebt, is dat niet gezond. Hè.
Nee.
Dus je ferritine niveau wordt gecontroleerd voordat je op hoogtestage vertrekt. Want anders gaat je best niet, omdat je anders gewoon in de problemen gaat gaan geraken. Dus dat zijn zo van die nieuwe dingen die dat ik heel leuk vind. Hij heeft voor de zoveelste keer, en we weten dat allemaal, maar we zondigen er tegen, zowel amateurs als pro-sporters, het belang van slaap.
Ja.
Want ook zijn atleten hebben natuurlijk een Instagram-account en zijn stories aan het bekijken net voordat ze slapen gaan. En dan heb je gewoon de invloeden van rood en blauw licht. Hè. En die blauwe lichtfilter die kun je nu wel aanzetten op je gsm's. Maar ook daar zijn zij natuurlijk mee bezig. Wanneer reist je af naar Tokio in dit geval, waar dat je terugvliegt?
Ja. Slaap aanpassen.
Slaap aanpassen, met een bril. Dus gewoon acclimatiseren.
Voordat je al vertrekt.
Voordat je vertrekt, ja. Niet alleen daar, maar gewoon ook al daarmee bezig zijn. Dus je slaapritme eigenlijk al aanpassen naar wat het daar gaat gaan zijn. Om de kans op een jetlag zo klein als mogelijk te houden. Ik vond het super interessant. En dan kwam er ook een vraag van Fernando Oliva. Nu, Fernando is een Argentijnse god. Hier in Tongeren geweest. Ik denk dat Fernando 15 jaar geleden of zo hier in Tongeren terecht is gekomen op een bepaald moment. En hij was meerkamper. Groot, gespierd, een beetje gebronzeerd. Dus alle dames op de atletiekclub die waren gek op Fernando. Wanneer dat Fernando mee op trainingskamp ging, dan gingen er ook extra vrouwen mee. Ik denk dat je daar een statistiekje van zou kunnen maken. dat er meer mama's ingeschreven waren ook om mee te gaan op trainingskamp, et cetera. Maar Fernando heeft ondertussen een redelijk hoge functie binnen de sport. Hij heeft een topsportschool, zit hij. En hij heeft ook een rol binnen de Vlaamse Vlaamse Atletiek Liga.
Abba heeft hem ook nog bezongen.
Ja.
Fernando.
Ah, Fernando. maar zijn vraag was, en dat vind ik ook alweer super interessant. Zijn vraag aan Tim was, met uw toppers, want Tim traint toppers.
Ja.
Zijt je daar dan bezig met looptechniek? Probeert je die nog te verbeteren? En dat is een eeuwige discussie, want wat leren wij op de cursussen? Van tot 18 jaar werkt je aan de ideale loopstijl. En vanaf je 18e conserveert je de loopstijl die je hebt en maak je die zo minst blessuregevoelig.
Ja, ja.
Maar je probeert je looptechniek niet meer actief bij te sturen aan de hand van loopscholingsoefeningen.
Mm-hmm. Wat was het antwoord?
Ja, omdat dat is zo'n discussieonderwerp, gewoon net zoals stretching. Wel, heel simpel, en ik heb het toen ook opgeschreven. Hij zet niet in op het verbeteren van looptechniek, maar wel op functionele krachttraining met transfer naar de looptechniek.
Oké. Okay.
Wat dan nog een keer, en dat is ook in een podcast geweest, en trouwens, wanneer je naar de cijfers van de podcast luistert, is dat een van onze beter beluisterde podcasts. Met aflevering 1 zitten we trouwens, en misschien vandaag wel, maar zaten we gisteren op 995 beluisteringen.
Ah, voilà.
Dus we gaan naar de 1000 beluisteringen voor onze eerste podcast. Maar bij dit podcast over krachttraining heb ik daar ook al over gehad. Hè.
En
ik
die vind, vragen blijven ook binnenkomen.
Die blijven binnenkomen, maar ik vind krachttraining naar blessurepreventie. Hebben we ook een vraag weer over gekregen, kunnen we inderdaad nog een podcast aan wijden. Maar krachttraining is superbelangrijk wanneer die functioneel is. En dus dat is niet zo lang mogelijk planken. Want
nee.
Daar heb je relatief weinig aan. Er zijn... nee, ik vind het... En dus dat antwoord van Tim, dat stond mij ook gewoon enorm aan. Dus zij zetten ook in op krachttraining met... Functionele krachttraining met transfer naar de loopstijl. Want uw loopstijl verandert wanneer dat je een krachttraining doet. Maar je bent niet aan uw loopstijl aan het werken.
En nu je nog eens inzet op blessurepreventie. Mijn ITB... Ik had onmiddellijk naar Valerie Brunings, mijn kinesiste gestuurd. En ik wist heel snel wat het was. Ik heb de plek aangeduid en via foto's zei ze direct, typisch. Relatieve rust en, heel belangrijk, bilspier optrainen.
Ja, de gluteus is een onderschatte spier bij de lopers. Terwijl je hele beweging, bij wijze van spreken, komt van daaruit. Als je een pendel laat gaan, wel, je bilspier is die pendel, bij wijze van spreken. Hè?
Ja. Dus, ja.
Dat is waar, dat is de van daaruit vertrekt de pendelbeweging. Dus die gluteus is superbelangrijk. Joris, we zitten hier in de opnamestudio, maar op maandagavond is dat ook ons krachthonk, want dan gaan onze online lessen door met teamen. Je ziet de matjes daar
ziet
misschien staan.
Nog
aan
liggen,
de kant. Ja, de vlekken op de vloer. We hebben de maandag hebben we 100 burpees moeten doen, verdeeld over een uur. Hè, dus met andere oefeningen tussenin.
Ik ben wel naar het plafond aan het kijken, want je raakt het plafond als je rechts springt, denk ik.
Ja, nee, ça va, hoor. Ja, okay. Je moet juist in zo'n boog gaan staan.
Ja, ja.
Nee, nee. Maar ja, wat mijn billen, die zijn stijf. Die doen ja, pijn, mocht je dat niet noemen. Maar ik voel dat graag, want ik weet dat ook ik te weinig belang heb gegeven aan de gluteus.
Elastiekje rond de benen en gewoon oefeningsjes doen. Zelfs op een stoel waar ik hier nu zou zitten, een uur tijdens de opname zou ik hem kunnen trainen.
Ja, ja, het is super gemakkelijk, maar ja, het moet gebeuren. Je gaat er sneller van lopen, ik garandeer het u.
Ik heb u afgeleid van het verhaal van Tim Boyle.
Nee, nee, ja, dit is voor mij het verhaal van Tim. Hè, dus waarin dat hij dat ook onder meer aanhaalt. Ik vond dat echt super interessant. Dat je beter te traag loopt dan te snel, bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal zo punten waar dat je op hamert, maar wanneer dat je dat een keer herbevestigd krijgt van een toptrainer, ja, dan is dat echt gewoon fijn om te horen.
Ja.
En natuurlijk zit er daar, ja, je kent mij, too much information bestaat voor mij niet.
Nee.
Ik geef graag ook heel uitgebreide antwoorden, te lang soms, of te detailistisch. Dat verwijt je mij al een keer wanneer we marketing voeren, dat ik te veel het verhaal achter de app vertel, bij wijze van spreken, waarom dat we bepaalde dingen doen of niet. Je zet die verantwoording niet verschuldigd aan iemand. Ik zaag graag. Ja, dat is gewoon zo. Ja,
dat maakt onze podcast nog een beetje boeiender. Anders hadden we niks te vertellen.
Maar bijvoorbeeld, hij heeft ook een bepaalde training. En dat ga ik meepakken in de toekomstige schema's. Bijvoorbeeld dat ze 1200 meters doen. Waarvan dat ze een kilometer in de aerobe grens doen. Dus onder de drempel.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk makkelijke. Maar de 200 meter waarmee dat ze starten. Dus 1200 meters met 1000 gemakkelijke meters, maar de 200 meter waarmee dat ze starten...
Is all-out.
Ja, quasi all-out. Omdat energiesysteem, dat aerobe energiesysteem, telkens goed te kunnen prikkelen.
Ja. Want na die 200...
Moet je enorm vertragen, bij wijze van spreken. Maar dus ook daar alweer om uw mitochondriën eigenlijk aan te zetten om zich te vermeerderen. Omdat je met een basisvermoeidheid start aan je makkelijke 1000, bij wijze van spreken.
Okay. Ja. Klinkt belachelijk, maar...
Ja,
het klinkt belachelijk gemakkelijk, maar zo is het niet.
Zo is het niet. Nee. En dus ik vind het super interessant. En ik kan u nu al zeggen dat trainingen zijn die dat waarschijnlijk wel een keer in een trainarenschema gaan terugkomen. Daarom niet als 1200, want het hangt alweer af van uw niveau. Maar er zijn verschillende combinaties mee mogelijk. En ik vond dat... Ja, dat zijn zo dingen die dat ik graag hoor.
Doe een 468 meter, waarvan de laatste 16 meter.
Nee, ik bedoel, puur structureel gezien is dat heel moeilijk om nu in onze app te zetten, want we gaan eruit van uw interval van fixte intervallen met fixte tijden, terwijl het hier een interval eigenlijk gaat onderverdelen. Een 1200 meter, die dat je 5 keer moet gaan doen, heeft nu 1 tijd, terwijl het die dan 2 tijden gaat hebben. Hè.
Ja.
Dus zover zijn we zeker nog niet.
Of een dubbel interval opzetten. Hè? Loop 200, loop 1000, rust. Dan heb je 3 fases.
Ja, maar dat is in ieder geval iets wat dat moet bekeken worden, want dat kan op dit moment niet mooi in de app komen te staan. Enfin, ik vond die dag super interessant.
Boeiend. Ik was er niet. En nu door het verhaal te horen...
Zet je een stukje bij.
Ja. Ik vind dat zo info ook... als je daar met trainaren een stap kunt zetten, ik geef maar meer info nu... Maar om die uitleg voor een stuk te vertellen, denk ik dat er heel veel luisteraars naast mij nog geboeid zouden zijn door die onderwerpen.
Mm-hmm.
Dus
als je
een webserie wilde opstarten, bij deze een gratis tip, Christophe. Begin met video, vertel daar een kwartiertje over.
Ik vind...
Een whiteboard achter u tekenen, dat wat.
Ja.
Tegen mitochondriën.
We gaan nu een beetje freewheelen op het einde van deze uitzending. Ik vind video super interessant. Ik heb al zo van die studiolichten gekocht om daar ooit een keer iets mee te doen. Maar het komt er niet van.
Nee.
Maar ik vind het wel iets... Je moet content voorzien. En Ik bedoel, dit is nuttige content. Daar gaat, ja, daar gaat je niet 100% van de Ternara-gebruikers mee pleasen, omdat het soms specifiek is. Maar je moet het maar doen voor degene die dat het net wel interesseert.
Ik denk dat je onderschat als trainer en als appbouwer nu en ja, motivator, hoeveel mensen dat toch wel geïnteresseerd zijn in die info.
Mm-hmm.
Ik merk dat aan het aantal berichtjes dat ik binnenkrijg na zo'n een technische uitzending die we doen, dat er toch mensen zeggen, ah, ik heb iets bijgeleerd of ja, ik heb iets opgepikt. En
onze vakafdeling op de website is bijvoorbeeld ook te sumier.
Ja. Ja.
Daar hebben we werk aan. Maar het zou nog leuker zijn om de vak te kunnen doen met video's bij wijze van spreken.
Ja.
Dan met uitgetypte antwoorden. Dat luistert als, makkelijker, dat leest makkelijker.
Als volbloed marketeer geloof ik 100% een video.
Ja, want, de kracht van video.
Ja, kijk naar het nageslacht. Ik heb er thuis twee zitten, een van 10, een van 7. En die mannetjes kijken niks YouTube, anders meer dan video. Voilà.
Ja.
Dus ja, de toekomst is aan video, niet meer aan boeken. En je moet het vertellen bijna wat er staat.
Ja, daarom dat die webinars ook zo interessant waren op zich. Hè.
Ja. Goed. We zitten op het einde, want anders gaan
we... Ik dacht dat het een korte aflevering ging zijn.
Ja, we hebben vorige week nog gezegd, hè, na de aflevering, onze promise in een van de eerste afleveringen was, we gaan rond de 45 minuten blijven. Misschien is het na 50. Ja. Want iedereen die een 10 kilometer training doet, die kan dan een aflevering uitluisteren. Ondertussen moet je ofwel iets trager lopen, dat is niet erg, dat is goed, want dat hebben we gehoord. Gepolariseerd trainen, kun je nu gemakkelijk je trainingen...
Alweer een onderstrepen van het belang van veel traag te lopen.
6 minuten 30 en je kunt deze aflevering beluisteren ongeveer, als je je schoenen nog uitdoet. En anders wel verder lopen. Hè.
Maar tuurlijk. Nee. Ah ja, nog één dingetje. Uw bankje in Valencia had bijna opnieuw iemand...
Ja, ik heb
iemand...
die genoteerd. Ik vind het zo erg. Sofian Bouchiki is op 40,8 tegen de grond gegaan. Gewoon weg van de wereld. Zijn lichaam was op. En ironisch genoeg is dat ook de plaats waar ik ooit gesneuveld ben.
Want daar gingen we ook nog een keer een uitzending aan besteden. Ja. Hè?
En,
het bankje van Joris.
Het kwam zo herkenbaar over, omdat het op exact dezelfde afstand is. Rond de 40 kilometer. Mm-hmm. Bij hem iets verder, bij mij iets minder. Maar het was identiek hetzelfde, alleen een andere snelheid natuurlijk. Want Sofian was wel op weg naar een Olympisch ticket.
Ja, hij ging dat wel niet meer halen. Nee, met de tijd waarop dat hij doorkwam op 40, was een Olympisch ticket niet meer haalbaar. Maar
hij
volgens mij...
2 uur 6, 2 uur 7 kwam
volgens
hij
volgens mij
door.
Was het wel als hij een goede indeling gedaan had.
Ja.
Maar het is een debutant op de marathon.
Ja.
Dus die ervaring heeft hij nu opgedaan dat je het niet te snel mocht vertrekken. Je had beter een keer naar de podcast geluisterd. Hè.
Ja, maar ik vind het zo erg voor hem, want dat is iemand die...
Hij heeft meer afgezien dan de winnaar, bij wijze van spreken. Hè, want hij is letterlijk gecrashed.
En ja, ik volg hem al even. En dat is een die serieus traint, die alles heel serieus pakt. Echt tot in de puntjes voorbereidt. Ik weet dat hij mentaal ook wel heel sterk is, dus hij zal er wel over uitkomen, denk ik.
Ja, dat denk ik ook wel.
En de volgende poging is prijs. Maar voor mij was het gewoon heel herkenbaar.
Ja.
En
dezelfde stad, dezelfde rechte lijn waarin dat het gebeurt. Ja.
Ja, want ik ken de plaats, dat was bij mij de bocht om en daar is bij hem gebeurd.
Ook hij kwam nog door op 40 en hij finishte niet.
Het dus enige verschil is, Sofian is in de ambulance blijven liggen.
Ja, ik heb de marathon nog uitgemaakt.
Ik ben een half uur eruit gekropen. En ik heb nog 2
jaar. Je hebt die medaille nog te pakken gekregen. Ja. Hè?
4 uur 30, dat vergeet ik nooit.
Ja, uw traagste marathon.
Maar we gaan het daar eens over hebben.
Daar gaan we het een keer over hebben. Ça va. We hebben nog meer dan stof genoeg. Hè. Praatstof.
Ja, voilà.
Ça va.
Fijn.
Succes met uw operatie, Joris.
We zullen zien of we nog een doen. Hè.
Ja, dan kom ik wel nog een keer af, eventueel.
Ja, gaan we doen.
Ça va. Zet muziekje maar op.
Ja?
Yes.
Allee. Normaal moeten we dat laatste stukje nog vol hebben.
Dan moeten we nog vol praten. Ja. Heb je al je kerstcadeaus al gekocht?
Nee. Ik ga ook niet te veel vragen deze keer, denk ik. Misschien de Adidas schoenen.
Ah, voilà. Ja, een goede tip.
Daar.